gesagt würde, das ist super.
Goedenavond iedereen. We kunnen beginnen aan de vergadering. Eerste punt van de gemeenteraad, de notulen van de gemeenteraad van 24 april. Heeft iemand daar opmerkingen of vragen bij? Iedereen akkoord? Dank u wel. Het tweede agendapuntje is een aktename van de wijziging van de fractie Open VLD in Blauw-Beersel. Mogen meneer Savenberg vanaf nu Blauw-Beersel noemen. Verder, derde agendapunt, de renovatie van de oude lokalen van de Springveer. Ik geef het woord aan meneer De Knopper.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Klein beetje toelichting misschien. Er is een agendapunt wat betreft de renovatie van de lokalen van de oude Springveer. En u kan in de titel lezen dat het gaat over de oude toneelzaal en de bijhorende foyer, het sanitair, de HVAC. Vandaag vragen we erover een principebeslissing en de goedkeuringen, lastenvoorwaarden en de gunning. U heeft gezien dat het in het document staat het beschreven. Het gaat over werken die te maken hebben met de herinrichting van de oude schoollokalen naar toekomstige lokalen voor multigebruik, cultureel gebruik, maar ook andere zaken zijn mogelijk. De totale uitgave is geraamd, BTW inbegrepen, op kleine 400.000 euro, 399.000 en een beetje. U heeft het bestek kunnen zien, u heeft ook het bijhorende plan daarvan gezien voor degenen die de zaak niet zo goed kennen. Ik projecteer het even. Hier hebben we de Brusselse Steeweg en dit is de oude feestzaal van de gemeente Alsenberg, die lange tijd door de Springveer als refter is gebruikt. Er is hier later ook nog een kleine foyer aan vastgebreid. Hier hebben we het oude schoolhuis waar de naschoolse opvang plaatsvindt. Hier hebben we eigenlijk al CC De Meent en dan hier deze lokalen. Het zijn in totaal 4 klaslokalen die worden al een tijdje door de verenigingen gebruikt. Ik kan misschien iets meer uitleg rondgeven. Dus in ons meerjarenplan, dat ondertussen al bijna 5 jaar geleden is goedgekeurd, staat het vermeld als actie 143. We bouwen de kleine foyer en de overdirecte speelplaats uit tot een extra vertoningsplek. En in de andere acties die eraan gekoppeld kunnen worden, wordt dus verwezen naar het creëren van ruimte voor nieuwe verenigingsvormen, initiatieven en burgerinitiatieven. Naar plaats maken in actie 129 voor nichevoorstellingen. In actie 141 wordt verwezen naar podiumactiviteiten voor kleinschalige projecten. Laatbloeiers, academie, meiboompje enzovoort. Het is wel belangrijk om even de tijdlijn daarvan ook te schetsen. In 2019, dus eigenlijk bij het begin van de vorige legislatuur, weet u nog wel dat de lagere school in Alsenberg, de Springveer genoemd, verhuisd is naar de nieuwe lokalen, naar de DBFM-lokalen. Daardoor kwamen de lokalen vrij en was het dus nodig om daar een nieuwe bestemming aan te geven. Een nieuwe bestemming voor die echt geconcretiseerd kon worden, moesten er een aantal werken gebeuren. Die budgetten zijn voorzien geweest. Het eerste element was daarin het energievriendelijk maken van die lokalen. Het waren lokalen die gebouwd zijn ongeveer 60 jaar geleden. De zaal, ik was nog een klein manneke, ik woonde toen in Alsenberg, heeft men die zaal gebouwd en er is ondertussen weinig aan veranderd. Ook de technische uitvoering en de brandweervereisten, de energie en de ventilatie en het sanitair had een grote opfrissingsbeurt nodig. We hebben toen vermeld dat de klaslokalen zouden omgebouwd worden tot verenigingslokalen en dat de kleine zaal, de oude zaal en de bijhorende kleine foyer, dat we die zouden gebruiken als een extra vertoningsplek. De volgorde waarin heel dat dossier doorlopen is, is nogal serieus overhoop gegooid. Op de eerste plaats, omdat er op dat moment, en dan spreek ik over 2019-2020, hadden we de mogelijkheid om van Vlaanderen een subsidiedossier te verkrijgen voor het vervangen van het buitenschrijnwerk. Het waren nog oude enkele ramen. We hebben dat dan ook onmiddellijk gedaan, zelfs een dossier dat hier op de gemeenteraad gekomen is. Wij hebben de subsidie ook gekregen en dat is dus het eerste wat daar gebeurd is. Zowel in de zaal als in de klaslokalen is het buitenschrijnwerk, lees ramen en deuren, volledig vernieuwd en energievriendelijk gemaakt. De tweede element dat we erin gedaan hebben, dat was het maken van nieuwe verenigingslokalen. U weet dat we toen besloten hebben om de grote sleutel te sluiten. En er was dus nood aan een onderkomen voor de verenigingen die daar op dat moment zaten. We hebben dan in een tweede fase, dus na eerst de energiefase, hebben we dan de klaslokalen ten westen en de oosten van de speelplaats aangepast. Dus dat wil zeggen tegen de meent aan en dan de overzijde van de speelplaats. We hebben dat gedaan in overleg, we hebben dat hier al toegelicht met de verenigingen die de sleutel verlaten hebben, zijn de vooral Alsenbloem, de fanfare, ik moet de brassband zeggen, en dan de Rode Kruis. U weet nog dat we voor de dansgroep die daar zat in de grote sleutel pirouette een oplossing naar Beersel hebben gevonden. We hebben er toen voor gekozen om de werken uit te voeren met eigen diensten. Dus onze eigen diensten, technische uitvoeringsdiensten, hebben die klaslokalen volledig vernieuwd, zowel wat betreft elektriciteit, schilderwerken, gordijnen en nog een aangepaste uitrusting. Voor het muzieklokaal, dat dus door de brassband zou gebruikt worden, hebben we, ook hier goedgekeurd op de gemeenteraad, een akoestische studie aangevraagd, zodanig dat het geluid en vooral ook de geluidsisolatie daar op een perfecte manier konden gebeuren voor de muziekgroep zelf, maar ook voor de omgeving. We hebben dan de zaak afgewerkt dankzij de goede werken van onze technische diensten. En in 2022 en 2023 zijn die lokalen dus gebruikt geworden door de verenigingen. Twee lokalen, het dichtst bij de nieuwe school, worden vandaag nog altijd gebruikt door de Laatbloeiersacademie. En dat had ook als voordeel dat het meiboompje dat langs de achterzijde van de meent vandaag nog altijd zit, daardoor een exclusief gebruik kreeg van zijn lokalen. Meiboompje was ondertussen ook fors gegroeid en dat de Laatbloeiersacademie eigenlijk ook zijn eigen thuisdek had. De andere lokalen, dus de twee die overblijven, daar is een hoofdgebruiker aan toegewezen, maar ook niet exclusief. Orpheus is de hoofdgebruiker van het muzieklokaal, maar deelt het ook met de brassband is de hoofdgebruiker van het muzieklokaal, maar deelt het ook met bepaalde lesactiviteiten van de Orpheus Muziekacademie. En Alsenbloem en Rode Kruis delen het andere lokaal. En daarnaast zijn die, zoals ik zei, het zijn geen exclusieve lokalen. Als er nog aanvragen zijn, maar die zijn er voorlopig niet van andere verenigingen om die lokalen te gebruiken, kan dat ook. Vandaag zitten we eigenlijk staan we voor de laatste fase, het verbouwen van de kleine zaal en de bijhorende foyer. En de schaalgrootte daar vereist dat we die werken niet door onze eigen diensten volledig kunnen laten zelf doen, maar dat we het gaan uitbesteden. Het gaat dus over dakwerken, isolatie en renovatie, sanitair, riolering, vloer, wanden, gordijnen. De voorbereiding van die zaak heeft behoorlijk wat vertraging opgelopen. We dachten er eigenlijk al mee te starten in 2020-21, maar toen zaten we met corona en was er eigenlijk geen aanneming mogelijk. Er kon niet gewerkt worden, we vonden ook geen aannemers. Daarna kwam de oorlog in Oekraïne op de proppen in 2022. En op dat moment waren de materiaalprijzen zo hoog dat we ook daar getemporiseerd hebben. Vandaag, 2024, zijn we dus hier met het bestek voor de algemene aanneming. En ik geef u de details toch nog even mee. Dus de dakbedekking, de isolatie en het binnenplafond wordt vernieuwd. Het sanitair is zeer aftans, gaan we vernieuwen. Maar ook de afvoer. In overleg met openbare werken gaan we hier zorgen voor een nieuwe riolering langs de buitenzijde van de zaal, die uitgeeft op de Brusselse Steenweg, zodanig dat we daar al met een gescheiden stelsel zitten. Zo zijn we klaar wanneer de werken op de Brusselse Steenweg binnenkort hopelijk zullen uitgevoerd worden. Ook binnenin wordt het helemaal vernieuwd. U weet nog, het was oorspronkelijk een zaal, dan hebben we er klaslokalen in gemaakt. Er werden tussenwanden geplaatst, er werd in de vloer geboord. Als je vandaag gaat kijken, die binnenmuren, die vloer, die moeten we vernieuwen. Dat zal dus ook gebeuren. En ook de binnendeuren gaan we vernieuwen en daar is dat voornamelijk in overleg met de brandweer. We moeten vandaag kiezen voor brandwerende deuren en ook voor geluidsvriendelijke deuren. Wat betreft technieken wordt eigenlijk alles vernieuwd. Elektriciteit, branddetectie, de toegangscontrole en ook de domotica. En bijkomend, het heeft er eigenlijk niet direct iets mee te maken, maar we zetten ook in ditzelfde bestek een nieuw SAS tussen de grote zaal van de Meen, dus de zaal met de trappen in, met de tribune in moet ik zeggen, en dan de kleine foyer. Er is eigenlijk weinig geluidsoverlast. Toch gaan we hier ook in overleg met de brandweer voor zowel een branddeur als een akoestische deur. Wat in dit bestek niet staat, is de ventilatie. Dit is een zeer technisch dossier en daar gaan we dus nog in een aparte aanneming voorzien. U weet dat vandaag de wetgeving ons oplicht als je een zaal hebt met behoorlijk wat mensen in, dat er een ventilatie moet aanwezig zijn. Als je dus naar het plan dat ik u daar straks getoond heb gaat kijken, dan zie je dus dat we de zaal en de foyer klaarmaken voor multifunctioneel gebruik. Denk aan voorstellingen, voordrachten, recepties, maar wel op kleine schaal. U heeft ook op het plan kunnen zien dat er een zitopstelling mogelijk is in de zaal voor maximum 130 personen. De stoelen kunnen verwijderd worden. Er kan dus ook rechtopstaand gebruik gemaakt worden van de zaal voor 250 personen. Er zijn dus geen vaste zitplaatsen, geen vaste stoelen. De technische uitrusting. U ziet dat tussen de zaal zelf en de buitendeur, ik toon u dadelijk nog wel eens het plannetje, is er ook een klein regielokaal voorzien voor de voorstellingen, voor repetities, voor lezingen. En u kan op het plan ook zien dat de toegang tot de zaal hier langs de Brusselse Steenweg zal georganiseerd worden. Dit laat ons dan toe om eventueel twee voorstellingen tegelijkertijd te laten lopen. Een grootschalige in de grote zaal en kleinschalige hier. Vandaag is er niet onmiddellijk een grote drukte om dat te organiseren. Maar het zal zeker voor kleinschalige initiatieven, ik denk aan kleine schoolvoorstellingen of aan jazzvoorstellingen met een kleiner publiek of gewoon een lezing, heel wat interessanter zijn om dat in deze kleine zaal te kunnen laten doorgaan dan in die immens grote zaal die er eigenlijk niet voor geschikt is. Tot daar, voorzitter en collega's, de toelichting over dit project. En ik vraag u dus ook de goedkeuring. Het is inderdaad een behoorlijk bedrag, maar het zet de site opnieuw op weg naar de toekomst in combinatie met de grote ceder. Met de grote CC de Meent. Ja. Dank u wel.
Ja, mevrouw Fontijn.
Dank u voor de toelichting. Het is heel jammer en vandaar ook mijn vraag voor een toelichting dat in het punt van de gemeenteraad, en u verwijst terecht naar een aantal beslissingen die al zijn genomen in de gemeenteraad, maar het zou dus ook op zijn plaats zijn dat in de punten die wij krijgen ter voorbereiding, dat daar ook naar verwezen wordt in het punt zelf, in de agenda. En dus dat we niet moeten wachten op een toelichting om dan zomaar €400.000 goed te keuren. Dus ik ben zeer tevreden over de uitgebreide toelichting, maar in het vervolg zou het aangenaam zijn dat wij als gemeenteraadslid goed voorbereid kunnen zijn en kunnen teruggrijpen naar eerder genomen beslissingen in het punt in de agenda.
Ik begrijp terecht uw vraag, collega, maar wat ik vandaag gebracht heb, is eigenlijk de toelichting of de vertaling in woorden van wat er in het bestek staat. Als je het bestek doorneemt, het staat allemaal in de bijlage, dan kan je zien welke zaken er vandaag gerenoveerd. Maar u heeft gelijk, ik kan het begrijpen.
Ik heb het bestek gelezen en ik weet welke deuren er veranderd worden, maar dat is niet de essentie van de vraag. De vraag is van, oké, waarvoor gaan we die zalen inzetten? Wat is de globale visie? Dat is, voilà, dat is iets anders dan hoeveel deuren en hoeveel lampen dat we gaan veranderen. Hè.
Prima. Nog iemand? We zullen over dit punt dan stemmen.
Ja.
Volgende puntje, agendapunt nummer 4, de asfaltering in verschillende straten, een verrekening. Het woord aan de burgemeester.
Ja, ik kan daar redelijk kort over zijn, collega's. Het is eigenlijk een verrekening en u weet, als we de 10% overschrijden, er zijn twee verrekeningen geweest bij de asfalteringswerken in de verschillende straten en die gaan eigenlijk over een meerverbruik van asfalt en ook het herstel van funderingen dat niet was voorzien bij de afschraping van de bovenlagen. Dus een keer rond de 24.000 en een keer €53.000 onze ambtenaar heeft daarvoor een positief advies gegeven en heeft de aannemer dat ook laten uitvoeren. Dus ik vraag eigenlijk uw goedkeuring om die 14,75% die we het initiële bedrag hadden ingeschat te overschrijden.
Iemand daar vragen over? Kunnen daar allemaal akkoord mee gaan? Dank u wel. Agenda punt nummer 5, de rioleringswerken en wegeningswerken van de Rilroheide. Nog eens het woord aan de burgemeester.
Ja, de gemeente heeft eigenlijk al zeer geruime tijd, hè, wegeningswerken en rioleringswerken in een deel van de Halderbosstraat, de Grootheideweg, Dueling, Rilroheidestraat, Kampendaal, Esselveld en Deuveresseweg in het dorp voorbereid. Daar moest eigenlijk nog een aantal stukken grond geaffecteerd worden. Een affectatie van grond wil zeggen dat die eigenlijk van eigenaar verandert en dat die eigenlijk wordt overgedragen kosteloos naar de gemeente. Het decreet gemeentewegen sinds september 2019 in werking geeft ons daar ook de mogelijkheid toe om dat te doen, om dat eenvoudig te doen, die overdracht van die grondstroken. Een landmeter heeft eigenlijk in opdracht van DNA, het studiebureau, al die grondstroken gaan opmeten. Nu, het zijn een 210 grondstroken. Je zal daarvan denken van, oei, zo'n massa. Eigenlijk, als je door die straten loopt, zijn het eigenlijk de straten die je vandaag ziet. Dus er is niks extra dat vandaag wordt ingenomen van de mensen. Het gaat over een straat die eigenlijk gaandeweg wat verbreed is. Een berm, een stoep waar nutsleiding in zitten, waar verlichtingspalen op zitten en die eigenlijk meer dan 30 jaar in gebruik zijn op het openbaar domein. En die worden eigenlijk bij deze werken kosteloos overgedragen aan het openbaar domein. Men had dat eigenlijk veel vroeger moeten doen, hè. Dus we zetten daar eigenlijk iets recht dat vele, vele, vele jaren eerder had moeten gebeuren als men de eerste nutsleiding had aangelegd. Maar bon, dat is niet gebeurd. Dus nu doen we ingrijpende werken en nu doen we dat wel. En gaan we al die dingen eigenlijk eens terug op zijn plaats zetten. Er zijn heel wat aantal bezwaren geweest. U heeft ze ook kunnen lezen. Onze diensten hebben die bezwaren ook allemaal bekeken en hebben die eigenlijk ook allemaal met de mensen nagegaan en tot een overeenkomst gekomen. Dus misschien moet ik de twee puntjes nog eens herhalen, maar u heeft ze kunnen lezen waar we vandaag stemmen. Dus op basis van het dossier dat deel uitmaakt van dit besluit, worden de grondstroken in de verschillende straten, zoals opgemeten in een affectatieplan door een beëdigd landmeter, overgedragen naar het publiek domein, naar de gemeente Beersel, die eigenlijk al 30 jaar de bezitsdaden als eigenaar stelde. Het artikel 2, de gemeenteraad, belast ook het college van de burgemeester en Schepenen dan ook verder met de opmaak van een rooilijnenplan, als ook met de vrijwaring van het beheer van die stroken die eigenlijk worden overgedragen. Dus de geaffecteerde stroken die van de eigenaars naar de gemeente gaan. Daarvoor vraag ik uw goedkeuring.
Ja, meneer Sleutmans.
Gebracht aan de wijken Rilroheide en de bewoners begrijpen daar allemaal dat er, om een omelet te maken, dat er eieren moeten worden gebroken. Maar er is vooral vraag naar onderhoud en reiniging van de straten. Als je nu door Kampendaal, Rilroheide wandelt, dan stel je vast dat daar heel wat modder op de straten is als gevolg van die werkzaamheden. En dat is een klacht waar bewoners heel veel belang aan hechten en waar dat de gemeente blijkbaar geen focus op heeft. Dus dat lijkt mij een belangrijk gegeven om in te grijpen. Twee, een misschien meer fundamentele zaak is de bereikbaarheid van voetbalclub FC Dworp tijdens die werken. Ik heb mij laten vertellen dat daar gedurende heel die periode een totale onbereikbaarheid zal zijn voor de club. Dus ik had graag eens vernomen van het gemeentebestuur hoe men daaraan tegemoet zal kunnen komen. Want men kan toch niet gedurende heel die periode de werking van die club hypothekeren.
Nu, je weet dat die twee dingen eigenlijk niet veel met dit punt te maken hebben. Nu, het eerste punt dat u aanhaalt, de reiniging, ik zal dat bekijken. Het was mij niet duidelijk, maar ik zal het navragen en daar kunnen we het nodige voor doen. Wat Allee, er zijn eigenlijk vandaag nog niet veel werken gebeurd. Dus de modder die er vandaag is, is niet het gevolg van werken die we gaan doen, dacht ik.
Nee, maar er zijn nu werken bezig aan de nutsleidingen op Kampendal.
Voorbereidende werken, ja. Goed.
Als het regent, is dat daar
nee, goed.
Geen drascherij.
Goed, maar dat ik ga laten nakijken. En dan het tweede, ja, de onbereikbaarheid van de club. Daar hebben wij eigenlijk met de club afgesproken dat wij eens de aannemer bekend zou zijn die de grote werken gaat doen, niet de voorbereidende werken, maar de grote werken, dat wij eigenlijk met de club gingen samenzitten om te bekijken van wanneer kan er wat gebeuren, zodat zij eigenlijk hun werking zo goed en zo kwaad mogelijk kunnen verder zetten.
Dus er is vanuit gemeentebestuur een garantie dat de werking van de club niet zal worden gehypothekeerd tijdens de...
Een garantie, kijk, we hebben de club ook voorgesteld om andere terreinen te gaan gebruiken. Zij zagen dat niet zitten, hè, om naar andere terreinen in andere deelgemeenten voor die tijd te verhuizen. Dus nu gaan wij met hen aan tafel zitten en gaan wij deel per deel met de aannemer bekijken van de bereikbaarheid optimaal te garanderen. Maar ik zeg niet dat je elke dag op elk moment van de werken met de auto aan het voetbalveld zal geraken. Maar ik denk dat sportieve mensen... dat eigenlijk wel kunnen, hè. Maar we gaan het maximale doen, Klaas. Ah ja, je weet, als ik jullie straat openleg, dan kun je niet op je oprit, hè. Maar als ik probeer van het optimale te doen, dan moet dat volgens ons werken.
Prima. Nog iemand vragen hierover? Dan zullen we ook stemmen over dit punt.
Ja.
Ja.
Ja. Volgende agendapunt is een kennisname. Het antwoord van het agentschap Binnenlands Bestuur in gevolg van een klacht. U heeft dat allemaal kunnen lezen. Het is gewoon een kennisname. We weten waarover dat gaat. Heeft nog iemand een vraag daarover? Ja, meneer Slootmans.
Ja, voorzitter. Wie mij kent, die weet dat ik een brave jongen ben. Maar er zijn wel grenzen aan wat kan en wat mogelijk is. Men moet een beetje correct blijven. Ik weet niet of iedereen de brief van de gouverneur heeft gelezen. Dus wat is er gebeurd in het kader van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kernafbakeningen Zennevallei? Hebben wij massaal bezwaarschriften ingediend, omdat wij ons verzetten tegen het verhogen van die bouwlagen in de dorpscentra. Bon, dat debat is gevoerd. Maar wat gebeurt er tijdens dat openbaar onderzoek? Dat loopt van 15 januari tot 15 maart, wordt onder andere Schepen van Ruimtelijke Ordening, Savenberg, geïnterpelleerd door RingTV, waarbij hem gevraagd wordt of dat die bezwaarschriften, dus tijdens dat openbaar onderzoek dat aan het lopen is, wordt hem gevraagd of dat die bezwaarschriften kans maken. En de schepen die antwoord daarop, en ik citeer letterlijk, nee, heel duidelijk. Dit is een intergemeentelijk RUP dat je niet alleen mag zien. Dus er wordt gevraagd of de bezwaarschriften zin hebben. Nee, heel duidelijk. Wat dat betekent, dat dit een intergemeentelijk RUP is, dat je alleen, niet alleen mag zien, dat heb ik tot op vandaag nog altijd niet begrepen. Maar feit is dus dat een schepen van ruimtelijke ordening tijdens een openbaar onderzoek, waarbij de essentie is dat mensen hun bezwaren kunnen indienen, die zegt daar openlijk, publiekelijk, op televisie, dat dat eigenlijk geen zin heeft. Dat dat openbaar onderzoek in feite maar om te lachen is. Nu, ik heb mij daar eens juridisch over bevraagd. En volgens onze raadsman overschrijdt en schendt de schepen daarmee verschillende wetsartikelen. Artikel 23 van de grondwet, artikel 32 van de grondwet. Waarom? Omdat er dus openlijk wordt gesteld dat het gebruik van fundamentele rechten in het kader van de openbaarheid van bestuur en in het kader van een openbaar onderzoek eigenlijk geen kans maken en dus ook niet kunnen worden benut. Wat schendt hij ook? Artikel 186 van het decreet lokaal bestuur, dat stelt dat lokale overheden en bestuurders bezwaarschriften objectief en ernstig dienen te behandelen. Nu, door a priori op voorhand te zeggen dat het geen zin heeft om bezwaarschriften in te dienen en mensen dus te ontmoedigen om bezwaar in te dienen tijdens een openbaar onderzoek, wordt er evident afbreuk gedaan aan die noodzakelijke afstandelijkheid en objectiviteit die in openbaar onderzoek genoodzaakt. En dat is ook de reden waarom ik naar de gouverneur ben gestapt. Nu, de gouverneur heeft niet gezegd dat ik ongelijk heb. Hij heeft gezegd dat hij niet bevoegd is. En hij verwijst daarvoor naar de deontologische commissie van deze gemeenteraad. Nu, ik lees in artikel 8.1 van die deontologische commissie dat mandatarissen bij het behartigen van dossiers en het begeleiden van vraagstellers de normale, objectieve behandelingsprocedure en termijn moeten respecteren. Mandatarissen, en dus ook schepenen, behoeden zich voor onrechtmatige tussenkomsten die het resultaat van een zaak of een dossier kunnen beïnvloeden. Nu, bon, ja, als men tijdens een openbaar onderzoek letterlijk zegt dat het gewoon geen zin heeft om bezwaarschriften in te dienen, ja, dan lijkt mij dat hier wel een flagrante schending van de deontologische commissie, de deontologische code, die hier unaniem door deze raad is goedgekeurd. Dus, bon, mijn inziens zijn er voldoende elementen om die deontologische commissie nu eens samen te roepen. Ik beroep mij daarbij trouwens op artikel 9.3 van die deontologische code die hier vorig jaar is samengesteld en goedgekeurd op 30 maart 2023. En wat zegt die? Dat artikel 9.3. De commissie moet minstens één keer per jaar vergaderen. De voorzitter is daarin boven gehouden om de commissie bijeen te roepen op aanvraag van minstens 1/3 van haar leden. Maar dus de commissie moet minstens één keer per jaar vergaderen. Goedgekeurd op 30 maart 2023. Ik heb het misschien gemist, maar heeft iemand een uitnodiging gekregen van die deontologische commissie? Ik niet. Dus met andere woorden, ik vraag onmiddellijk bij deze een oproep aan de voorzitter en de algemeen directeur om die deontologische commissie stante pede samen te roepen. En twee, en daarbij beroep ik mij op artikel 9.2 van de deontologische code, die stelt dat gaat het om een mogelijke schending van de code door een lid van de commissie, wat in deze dus het geval is, dan wordt hij vervangen tijdens de hele procedure daarover het lid vervangen door een plaats, en hij kan zich laten vervangen door een plaatsvervanger in volgorde hoe ze door de fractie werd voorgedragen. Dus bij deze de vraag om deze commissie ASAP samen te roepen, want wettelijk gezien zijt je nu al uw termijnen aan het overschrijden.
Dat is misschien goed, maar de vraag was nog niet gesteld in dit geval om de deontologische commissie samen te roepen. Dus bij deze kan dat gebeuren. Ik weet niet of meneer Savenberg wenst te reageren.
Sorry. Ja, ik zal mij in die deontologische commissie natuurlijk verdedigen, hè, ten de gepaste tijde. Wat men wel moet weten is dat het hier gaat over een provinciaal RUP. Voor zover ik weet zit ik niet in de provincieraad, heb ik daar ook geen enkele bevoegdheid om wat dan ook te beslissen. En in deze heb ik gewoon mijn mening gegeven op een vraag van een journalist over een voorstel, een RUP, waar eigenlijk wij geen enkele beslissingsbevoegdheid hebben.
Prima. Ja, mevrouw Fontaine.
Ja, Klaas, ik ben onder de indruk van uw juridische kennis, van uw onderzoek. Ik heb geen parlementaire medewerkers. Ik betreur evenzeer als u dat de heer Savenberg zo'n boodschap heeft gegeven. Maar ik vraag mij ook af of er een deontologische commissie is die het verspreiden van misinformatie precies over dat punt op Facebook door u ook gestraft kan worden. Want allee, dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? Door te zeggen alsof dat in dat prup we plots wolkenkrabbers gaan bouwen in elke dorpskern, dat is even hoe mensen blaasjes wijs maken. En dat is even erg.
Bon, ik ben in afwachting van een spannende commissie.
Ja, ik wil daar toch wel even aan toevoegen, meneer de voorzitter. Schepen zegt hier dat hij zich in de commissie zal verdedigen. Nu, als hij betrokken is, stelt het reglement van de code dat hij daar niet bij aanwezig kan zijn. Dat is totaal niet persoonlijk. Ik drink graag een pint met Jos, maar regels zijn regels en die moeten nageleefd worden. Het staat letterlijk in uw eigen code die hier unaniem is goedgekeurd. Dus als die uitnodiging er komt, ik neem aan onverwijld, dan is dat wel met de plaatsvervanger van de VLD, maar niet met de betrokkenen in kwestie aanwezig.
Ik zou toch de zaken nog een keer goed lezen, want ik moet gehoord worden.
We zullen dat reglement scrupuleus opvolgen.
Als er een mogelijke schending van de code door een lid van de commissie, dan wordt tijdens de hele procedure daarover het lid vervangen door een plaatsvervanger in volgorde van hoe ze door de fractie werden voorgedragen. Het staat letterlijk in de code. I rest my case.
Dank u wel. Dan kunnen we hiermee verder. Prima. De volgende punten zijn een heleboel algemene vergaderingen met vertegenwoordigers. Eerste algemene vergadering, Create Services, dat is de vroegere TMVS. De algemene vergadering van 18 juni, de goedkeuring van de agenda en de aanduiding van de vertegenwoordigers, in dit geval mevrouw Dolonje en meneer Lerminio als plaatsvervangers. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Gaat de fractie Groen zich op alle punten onthouden? En jullie ook? Oké, prima. Ja, meneer Sleutel. Ja, maar we zijn er nog niet. Ja, maar dat is het volgende punt, hè. Momentje. Hè. Nee, ik ga niet alles... Nee, ik ga ze allemaal lezen. Nee. Dus oké, de fractie Groen en de andere fractie gaan zich onthouden op alle punten. Prima. Agendapunt nummer 8, inderdaad de algemene vergadering van de lijn. Eveneens de goedkeuring van de agenda en de vertegenwoordiging in dit geval mevrouw Van Averbeke. En jij wou daarop tussenkomen? Ja, zeg maar.
Ik hoop dat dat om meer gaat dan een beleefdheidsbezoek op die algemene vergadering van de aandeelhouders en dat men daar ook eens op tafel gaat kloppen in het kader van de afschaffing van de haltes in het centrum van Lot enerzijds en anderzijds uiteraard ook door de 8 bussen die momenteel door de Schoolstraat en de Danislaan razen, die de leefbaarheid van de bewoners daar zeer stevig hypothekeert. Ik heb gezien dat niet onmiddellijk op de agenda staat, maar puntje 6 is varia en rondvraag. Ik stel voor dat u dat punt bij de lijn op de aandeelhoudersvergadering maximaal exploiteert ten dienste van de bewoners.
Ik zal dat doen, Klaas.
Kunnen we dan verder? Agendapunt nummer 9, Farijs, de algemene vergadering van 21 juni. Eveneens goedkeuring van de agenda en de aanduiding van de vertegenwoordigers. In dit geval meneer Van Dalen en mevrouw Ecker. Zelfde stemronde, veronderstel ik. Dank u. De rest komt aan de orde na de punten. Sorry, meneer.
Democratie, meneer. Die mevrouw die wil niet antwoorden. Wij zijn al maanden bezig hier.
Dat punt komt... Dat punt komt straks op de agenda. En als je niet goed vindt, kun je voortgaan. Oké? Okay? Jij moet zwijgen in deze vergadering. Dan moet je dat doen. Ik was aan agenda punt 9. Die zijn we voorbij. Agenda punt nummer 10, Havi Krem. De algemene vergadering van 20 juni, eveneens goedkeuring agenda en de vertegenwoordigers, mevrouw De Greef en mevrouw Van Averbeke. 11e punt, Haviland. De vergadering van 19 juni, meneer De Knopper en mevrouw Van Monselen als plaatsvervangster. Puntje 12, Intratura. De statuaire gewone algemene vergadering van 19 juni, agenda en vertegenwoordigers, in dit geval mevrouw Boon en ikzelf als plaatsvervanger. 13e agendapunt, woonpunt Zennevallei, de vergadering van de aandeelhouders op 27 mei. Hier mevrouw Ecker en mevrouw Bosmans als plaatsvervangsters. Dan zijn we rond met de algemene vergaderingen. Agendapunt 14, de jaarrekening van 2023 en de begrotingswijziging van de VZW De Meent. Het woord aan mevrouw De Greef.
Dank u, voorzitter. Een korte toelichting bij het resultaat van 2023. CC De Meent kon 2023 afsluiten met een positief resultaat van €38.861. Het is duidelijk dat de mensen na de moeilijke COVID-jaren de weg teruggevonden hebben en blij zijn dat ze opnieuw veilig en onbezorgd kunnen genieten van cultuur in hun vertrouwde cultuurcentrum. Zo kan CC De Meent ook op financieel vlak opnieuw een buffer opbouwen. Als cultuurcentrum is ook CC De Meent uiteraard afhankelijk van de tourplannen van de artiesten en gezelschappen. Heel wat grote namen wisten CC De Meent tot in de nok te vullen. En 2023 was ook een opvallend goed filmjaar. Met heel wat Vlaamse topfilms die duidelijk in de smaak vielen. De grote publiekstrekkers, de bundeling van de krachten en gedeelde kosten voor onder andere het ticketsysteem en de gezamenlijke promotie met een aantal partners zorgden voor dit mooie resultaat. Een korte toelichting bij de begrotingswijziging 2024. Op basis van de resultaten van 2023 en de geboekte programmatie voor jaar 2024 en najaar 2024 werd de begroting aangepast. Het nieuwe programma staat intussen online. De brochures vallen binnenkort in de brievenbussen en de verkoop voor komend seizoen start op zaterdag 8 juni. In 2023 bundelden de vrijtijdsdiensten op de gemeenveldzitten voor het eerste krachten in een gezamenlijk openingsfeest aan de start van het nieuwe seizoen. In 2024 zal het op zaterdag 7 september opnieuw gebeuren. Workshops in de Bieb, het vrijwilligersfeest in de Lambiek, het slot van Schatten van Vlieg, een familievoorstelling met optredens en workshops in CC De Meent en s'avonds een grandioos Radio Modern feestje zorgen voor een zwingende start van ons nieuw cultuurseizoen. Hoewel het altijd afwachten is hoeverre het publiek het nieuwe aanbod zal smaken, blijft CC De Meent inzetten op een breed, gevarieerd aanbod.
Dank u wel. Heeft iemand vragen over de rekeningen en begrotingswijziging van De Meent? Kan iedereen akkoord gaan daarmee? Dank u wel. 15e agendapunt, een samenwerkingsovereenkomst omtrent een brugfiguur in het onderwijs. Ik geef het woord aan meneer Lermignot.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals elke 6 maand kom ik naar jullie om de samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van een halftijdse brugfiguur in GBS Blokbos in Lot te verlengen voor 6 maanden. Het contract loopt ten einde en we willen dit graag door subsidiemiddelen en met subsidiemiddelen van Plan Samenleven verlengen tot het einde van dit jaar.
Ja.
Toon ik ook mijn ergernis over die samenwerkingsovereenkomst. Ik ben ook de enige die er tegen heeft gestemd 2 jaar geleden, als ik me niet vergis. Nu, voor de leden die niet de moeite hebben genomen om het ontwerpbesluit of de samenwerkingsovereenkomst is te lezen, een zeer korte bloemlezing. De demografische veranderingen in Beersel zorgen voor een toename van nieuwe inwoners met migratieachtergrond en heeft een rechtstreeks effect op de samenstelling van de schoolpopulatie. Scholen merken een lagere ouderbetrokkenheid bij ouders van buitenlandse herkomst bij de schoolcarrière van hun kind, wat, verrassing, verrassing, een negatief effect heeft op de algemene onderwijskansen. Met andere woorden, massieve immigratie hypothekeert het onderwijsniveau van onze totale schoolpopulaties. Nu, ik ben er mij van bewust, en dat zal waarschijnlijk uw antwoord zijn, dat dat een debat is dat op federaal en op Vlaams niveau zal gevoerd moeten worden, maar dat betekent niet dat wij mee moeten gaan in de filosofie van alsmaar meer geld te smijten naar die integratielobby in het kader van brugfiguren en toeleiders voor diversiteit en meer van dat gepamper. Mijn inziens responsabiliseert je geen mensen door er eieren onder te leggen, maar wel door ze te responsabiliseren en voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen. Als ik morgen naar Marokko verhuis, dan verwacht ik ook niet dat men mij daar gaat pamperen met subsidiegeld en toeleiders. Dan zorg ik ervoor dat ik mij aanpas aan het gastland en niet omgekeerd. Maar bon, u zal zeggen dat het om Vlaams subsidiegeld gaat, maar het gaat in fine natuurlijk wel om belastinggeld. Mijn concrete vraag hierbij is, naast deze bedenking, is: wij hebben in het meerjarenplan op bladzijde 63 staan dat er dit jaar €12.000 wordt gereserveerd onder de noemer "We starten een project dat er interactie tussen ouders en scholen bevordert." Nu, er is enerzijds dat Plan Samenleven en anderzijds dit. Aan wat worden die budgetten die hier gereserveerd staan in het meerjarenplan, in de begroting van deze gemeente, dan juist gespendeerd?
Ja, Klaas, ik kan daar kort op antwoorden. Ja, we weten allebei dat we niet dezelfde mening delen wat betreft de realiteit wat ze vandaag is in Groot-Beersel. We zitten met een instroom van anderstaligen, we zitten met een instroom van nieuwkomers. Ik kan dat niet stoppen, u weet dat ook. Maar goed, die discussie gaan we niet voeren. Wat me wel een beetje tegen de borst stoot is, 6 maanden geleden of een aantal maanden geleden, exact weet ik het niet meer, heb je mij nog kort door de bocht erop gewezen dat er te weinig gedaan werd voor deze nieuwkomers, voor Nederlandstalige lessen, noem het maar op. Wel, dit is nu eens een punt waar we blijven op inzetten. Nu is het nog niet goed. Oké, quote wat het is. En wat betreft uw vraag van uw budgettering van uw 12.000 euro, daar zal ik u binnen de 30 dagen een antwoord op geven.
Dus het college, dat budget staat al sinds 2020 ingeschreven. Een keer 2.800 euro, dan een keer 8.950 euro, dan een keer 39.000 euro. En voor 24 en 25 twee keer 12.000 euro. En wij vragen hier, wat is daarmee gebeurd? En men zegt, ik weet het niet, ik ga het u binnen 30 dagen laten weten.
Nee, ik wil u heel correcte antwoorden geven en ik wil u de correcte informatie geven. En ik zal ze u ook geven, zoals ik het kan doen. Want anders gaat u mij binnen volgende maand op de gemeenteraad zeggen, ja, die informatie was niet juist of niet helemaal correct, tot na de komma. Dus ik zal u tot na de komma laten weten wat er met die gelden en middelen gebeurd is.
Prima, ja.
Als ons land of onze gemeente mensen helpt om zich beter te integreren die van andere landen zijn gekomen, ze zijn verplicht om ergens anders te gaan door allerlei omstandigheden in de wereld. Ik vind dat wij alleen maar fier moeten zijn over wat ons gemeente kan dus geven aan die kinderen. En het is een beetje raar dat ik hier een van de weinige nieuwe Belgen dat moet zeggen. We moeten allemaal fier zijn op die initiatieven die mensen kunnen helpen. We moeten beseffen, terwijl veel studies, universitaire studies, hebben aangetoond dat de problemen van integratie niks te maken hebben met het land van herkomst of de kleur of de godsdienst, maar ze hebben meer te maken met wat in de taal van Wondel beschrijft als de gebrek aan de 3 W's. Wat zijn die 3 W's? Dat is de eerste W van weten. In dat weten zijn er 2 belangrijke elementen. Dat zijn de 2 O's, opvoeding en onderwijs. En daarna het tweede W, werken. Iemand die niet kan werken, heeft dan moeilijk om zich te integreren in een tevelijke maatschappij. En aan die 2 eerste W's, dan is er wonen, de woonwijk, de plaats waar we wonen, is van groot belang en die bepaalt veel, veel dingen in het leven van mensen. Tot daar mijn tussenkomst.
Prima. Ja, de heer Sleutmans.
Ja, ik ben heel blij dat de collega, ik denk voor de eerste keer in jaren, zijn mond hier open doet en dat hij het debat aangaat. Maar...
Laag.
Nee, het is
maar je bent echt klein. Je bent klein.
Ja.
Het is... groot publiek
feiten,
vandaag natuurlijk.
Feiten zijn feiten. Ik stel ook vast dat de integratie nog niet helemaal geslaagd is. Maar u verwijst naar universitaire studies. Ik ben tof dat dat debat hier eindelijk is gevoerd wordt. Dat is wel fundamenteel. Het is onder andere een studie geweest die voorgesteld is op de stand van de rand onder het departement onderwijs. De onderwijsminister is hier trouwens aanwezig. Waar getoond werd in cijfers dat het onderwijsniveau in Vlaanderen, een gemiddelde school heeft 25% sterke leerlingen, dus bovengemiddeld resultaat. In de Vlaamse rand zakt dat naar 6%. 25% in Vlaanderen, 6% in de Vlaamse rand. En wat zeggen die onderzoekers als oorzaak? De bovengemiddelde instroom van anderstaligen in de klasse. Dat zijn de feiten. U komt hier nu zeggen dat dat allemaal niet waar is. U verwijst naar universitaire studies. Ik stel voor dat u die dan ook eens leest, vooraleer ze te proclameren. Het is onder andere Markel Gardus geweest, socioloog, die heeft aangegeven dat wat zich vandaag in onze scholen aan het afspelen is, een sociologisch experiment is dat tegen de wil van de lokale bevolking wordt gevoerd. U mag daar bijzonder fier op zijn en dat is uw goed recht, maar ik heb daar een andere mening over.
Jawel, meneer Wijts.
Misschien voor een correcte duiding, want hier wordt van alles op een hoop gegooid. Wat moeten die brugfiguren doen? Dat is net ervoor zorgen dat er gewezen wordt op een ouderlijke verantwoordelijkheid. Dat ouders die hun kinderen naar Nederlandstalig onderwijs sturen, dat die ook een verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat kinderen ook na 3:30 in contact komen met het Nederlands. Dat ouders ervoor moeten zorgen dat die betrokken kinderen zich ook bedienen van Nederlandstalige media, dat die in contact komen met Nederlandstalig verenigingsleven. Dus we kunnen lang discussiëren over de gevolgen van migratie, die absoluut een impact heeft op ons onderwijs. De vraag is, wat ga je eraan doen? In plaats van enkel de vaststelling. En dus proberen we daar iets aan te doen door heel dwingend ook ouders te wijzen dat zij een belangrijke rol spelen. Als ze hun kinderen gelijke kansen willen geven, onderwijs willen kansen geven en toekomstkansen willen geven in onze samenleving, dat ze dan niet alleen hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs moeten sturen, maar ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen en ook zelf zorgen dat er Nederlands wordt geleerd in hun eigen hoofden, maar ook dat hun kinderen na 3:30 ook in contact blijven komen met het Nederlands. Dus dat vind ik toch wel een dwingend integratiebeleid, dat dat misschien toch ook aangewezen is, dat het productief is en dat dat ook bijdraagt aan de onderwijskwaliteit van alle andere kinderen in de klas.
Prima. Ja, meneer Sleutmans,
ja,
nog eens.
Ik maak even de chronologie van mijn leven op. Hè. In 1980, als wij daarvoor waarschuwden wat de gevolgen daarvoor van zouden zijn, dan zei men allemaal, nee, het gaat geen probleem zijn, dat wordt één groot feest. 20 jaar later zeggen ze, oh ja, het is wel een probleem. Vandaag stellen we vast dat het een heel groot probleem is. En zeggen ze tegen ons, ja, maar hoe gaat het oplossen? Dus diegene die destijds heeft gezegd, steek dat huis niet in brand, die wordt vandaag eigenlijk, daartegen wordt vandaag gezegd, ja, maar ja, het huis is in brand, het ligt nu in as, wat gaat het eraan doen? Ik vind dat jullie eigenlijk wel bijzonder veel noten op jullie zangen.
We gaan er van alles aan doen en we gaan er vooral over stemmen. Ja, prima. Komen we aan het laatste punt van de gemeenteraad, de mondelinge vragen. In de volgorde, eerst en vooral meneer Sleutmans.
Dank u, voorzitter. Ja, ik heb deze vraag ingediend, omdat ik mij wel oprecht zorgen maak over de uitval van steeds meer verenigingen en wijkcomité's in onze gemeente. Als je gewoon het relaas van de afgelopen maanden en weken bekijkt, dan stel je vast dat er ettelijke verenigingen en dorpscomité's ermee stoppen, omdat zij ja, budgetair niet rondkomen en er te weinig steun is van de gemeente. Dat zijn hun letterlijke woorden, dus ik leg ze die niet in de mond. Ik ga daar een overzicht over geven. Wij, comité Over de Vaart, kondigde onlangs aan ermee te stoppen omwille van onder meer budgetaire redenen. Onder meer de tent die een te hoge kostprijs vormt. Comité rond de kegelfeesten kondigt aan om in juni de feesten niet meer te laten doorgaan vanwege de hoge kostprijs van de gemeente en de bijkomende polis, verzekering van €250. Beersel Drogenbos stapte onlangs, het volledige bestuur stapte onlangs op en de eerste ploeg besliste om ermee te stoppen. Waarom? Omwille van budgettaire redenen en omwille van slechte infrastructuur van de gemeente. Niet mijn woorden, letterlijke woorden van een oud bestuurslid op Ring TV. U kan dat nagaan. KHO Huizingen heeft onlangs de beslissing moeten nemen om verschillende jeugdspelers uit de club te zetten, omdat zij gewoon het niet meer aankunnen op vlak van infrastructuur en op vlak van terreinen in het kader van capaciteit. Ik nodig u echt eens uit om met de mensen van Huizingen aan tafel te gaan zitten in het kader van de het onderhoud van de pleinen, in het kader van de infrastructuur, in het kader van het niet aanpakken van zwerfvuil rond de pleinen, in het kader van de volstrekt ontoereikende subsidies. Ik nodig u daar zeker toe uit. Dat zal een bijzonder hartelijk en sympathiek gesprek zijn. FC Dworp bestaat vandaag nog altijd, maar ook daar gaan rode lampen af, omdat men kampt met extra of ernstige capaciteitsnoden, met infrastructuurproblemen. In 2011, ik heb dat hier tijdens de begrotingsbespreking ook al gezegd, is die mensen beloofd dat er een RUP, ruimtelijk uitvoeringsplan Rielroheide, zou komen, om dan de vestiaires uit te breiden, om een synthetisch veld te voorzien. We zijn vandaag dus 13 jaar verder en dat RUP is er nog altijd niet. Nochtans, als u het Rondenbosmagazine leest, van oktober 2011 ging dat allemaal in gang worden gezet. Er was toen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat stelde: de gemeente opteert voor het behoud en de sanering van deze lokale recreatieve infrastructuur en zal een RUP opmaken waarbij een nabestemming als parkgebied zal voorzien worden. Het RUP moet ruimte bieden voor het behoud en de optimalisering van de huidige infrastructuur met inbegrip van extra parkings. 12 jaar later niks gebeurd. Dan hebben we nog Muziekacademie Orpheus, die in alle staten is, in het kader van het project dat men wil opzetten in de Grote Sleutel. U moet wat dat betreft het bezwaarschrift van die mensen eens lezen. Die voelen zich in hun bestaan bedreigd. Voilà, dat grosso modo wat momenteel de stand van zaken is van de verenigingen waar we weet van hebben. Ik heb ook van de Petanque Club in Beersel alarmerende signalen gehoord. Maar wat ik vooral van het gemeentebestuur wil weten, hoe dat zij die uitval gaan tegengaan. Uitval van verenigingen die toch ervoor zorgen dat er sociale cohesie is, dat er een gemeenschapsleven bestaat, die zuurstof geven aan onze samenleving en ons lokaal dorpsleven. Want momenteel hoor ik daar alleen maar klachten over en stel ik heel weinig alarmisme vast bij de meerderheid.
Ja, Klaas, je hebt gelijk. Dat is heel, heel belangrijk, die verenigingen. En ik wil dus ook dat die allemaal er blijven bestaan, maar dat is niet alleen in Beersel. Overal zijn verenigingen aan achteruit te gaan. Ziet al die Okras, al die Femma's, al die... De mensen vinden geen nieuwe leden en als ze iets willen organiseren, geen vrijwilligers om het te doen. Je weet ook waar die lot, het eerste dat ze daar zeggen, hè, hier is bijna geen volk en we vinden niemand niet om te werken. We vinden geen vrijwilligers. Ik denk niet dat de gemeente daar veel kan aan doen. Subsidies geven we ze allemaal. Wij zijn ook niet iemand die gratis alles kan uitlenen. Hè. Geen gratis uitleendienst. Ik vind niet dat dat zo heel duur is. Hè. Wat ze bij ons moeten lenen. Dus ik vind niet, ik vind dat echt niet terecht wat je zegt. Dat is voor iedereen. En misschien dat onze schepen van patrimonium nog wat kan uitleggen. Ik denk dat wij heel veel doen voor ons voetbal. Voor ons drie verenigingen van de voetbal. Van hun douche, hun nieuwe douche. Ik vind dat echt onterecht. Ten eerste, bij mij mag iedereen bellen, mailen en ik spreek af hoe kun je aan meer subsidies geraken. Ik wil u het voorbeeld geven van de kegelfeesten. Aan mij hebben ze niet gemaild of gebeld. Ik ben dan te weten gekomen langs cultuur. Ik heb een afspraakje. Ik heb direct aan die meneer, ik weet niet of ik zijn naam mag zeggen, naar Thomas gebeld en afgesproken. Hoe komt dat? En volgend jaar, we zitten samen in september, we gaan zorgen dat die kegelfeesten terugkomen. Hij kan ergens andere subsidies gaan halen ook, maar dat heeft hem allemaal niet gedaan. Dus daarin willen wij als gemeente hem helpen. Zij krijgen nu 435 euro subsidies. En vier mensen van de gemeente werken daar 4 dagen, 2 opzetten en 2 afzetten. Ik denk dat dat toch al een mooie cadeau is dat je dan krijgt. Maar moeten ze nog halen 500 euro. Kun jij mij vertellen wat dat hun kosten zijn? Waarom dat ze dat geld nodig hebben? Waar de grote winsten moeten gehaald worden? Waarom? Bij de kegelfeesten bijvoorbeeld of bij de mensen over de vaart. Ik begrijp het niet hoor, echt waar niet. Ik wil iedereen helpen, hè? Maar hier begrijp ik het niet.
Ja, ik stel vast dat dus de meerderheid van de schepen nog liever het licht van de zon ontkent, terwijl het in de ogen aan het schijnen is. U zegt ik denk dat en ik denk dat. Ik stel vast dat het niet zo is. Als verenigingen de een na de andere noodsignalen uitstuurt en zegt dat ze ermee stoppen omdat ze geen medewerking krijgen van het gemeentebestuur en dat ze omwille van budgettaire redenen niet verder kunnen, ja, dan mogen wij hier allemaal zeggen, tout va bien la marquise, maar daarvoor heb je al de leden van de meerderheid die dat doen. Ik ben verkozen door mensen die mij gevraagd hebben om hier mijn mond open te doen en wanneer er noodsignalen zijn, die ook door te geven aan het college, wat ik bij deze ook doe. En ik vraag daar heel concreet bij. Ik heb het meerjarenplan er nog eens op nagekeken. We hebben onder andere posten op pagina 53, op pagina 54, budgetten van 10.000 euro per jaar. Waar staat? We onderzoeken nieuwe vormen van steun voor erkende verenigingen. Er staat op pagina 54. Subsidies erkende sociale en culturele verenigingen met specifieke jeugdwerking.
Wat is er met die budgetten gebeurd? Wat is er met die subsidies krijgen ze toch?
Wat is er? Maar ik stel altijd vast dat daar niets van uitgegeven wordt. Dus het staat in uw eigen begroting. Dus ik stel gewoon de vraag waarom men dat begroot en aan wat die posten dan juist zijn verdeeld.
Oké.
Prima. Dan kunnen we verder met de mondelinge vragen van meneer De Timmerman.
Ja, bedankt, meneer de voorzitter. Naar aanleiding van de geplande aanpassing van het traject van de bus R54 heb ik een vraag over de uitvoering van de voorgestelde... over de uitvoeringen van de voorgestelde voorwaarden. Dus u stelt dat R54 terug naar Steenweg op Ukkelt zou rijden, maar op voorwaarde dat er eigenlijk een nieuwe bushalte komt ter hoogte van de WZC De Ceder, bij komst van het nieuwe dienstcentrum. Ik heb dus daarover twee vragen. Wat wordt er precies verwacht van de creatie van deze nieuwe bushalte? Welke stappen moeten we ondernemen worden en wie is daarvoor eigenlijk verantwoordelijk? Andere vraag is, wanneer kunnen we eigenlijk concrete veranderingen verwachten met betrekking tot het traject door de Danislijn en Schoolstraat? Kunnen we eigenlijk een specifieke datum of toch wel een termijn geven waarbinnen de bewoners van Beersel deze aanpassingen mogen verwachten? Alvast bedankt.
Goed, bedankt meneer Timmerman. Ik zal op uw vragen antwoorden op een beleefde manier. Net zoals u ben ik bezorgd over de werking van de nieuwe route. Ik heb daar meermaals met heel wat van de bewoners hier uit de straten mee overlegd. Ik heb ook altijd gezegd dat ik daar mijn uiterste best, nu ik zeg mijn, ik spreek voor het college, dat we ons uiterste best zouden doen om daar een oplossing voor te vinden. We hebben ook van in het begin gezegd, de klachten zijn vrij snel gekomen. Ik denk al de eerste week dat de klachten er al waren, hebben wij de bewoners aangemaand of gevraagd om daar eigenlijk toch een beetje tijd te laten overgaan en het misschien te laten wennen. Dat er is een tijd overgegaan, de bewoners zijn teruggekomen met het... met foto's, met filmpjes, met verhalen. Wij hebben die aangehoord. Ook de politie advies gevraagd. En ja, wij merken dat de route langs de Danislaan niet de juiste route is. Dat is niet de juiste route. Dat is niet de juiste route. Dus ook de Schoolstraat is niet de juiste route om te doen. Om duidelijk te zijn, wij hebben nooit aan de lijn gevraagd om de Danislaan en de Schoolstraat als route te nemen. Zij hebben die genomen. Wij hadden gezegd van, kijk, bekijk alle pistes, want zoals u zegt, er moet een opstapplaats zijn aan woonzorgcentrum De Ceder, omdat we daar een dienstencentrum willen starten. En dat is een van de criteria die je nodig hebt om op 500 meter van een dienstencentrum een opstapplaats te hebben. Nu, ik had graag gehad, want ik heb ook aan de bewoners gezegd, dat we twee keer per jaar eigenlijk een dienstregeling van de lijn, dat we daarin kunnen ingrijpen. Je kan niet op elk moment zomaar zeggen van lijn weg, lijn op een andere plaats. Dat moet ook gecommuniceerd worden naar de reizigers. Nu, op 1 juli zullen we de R54 terug laten rijden op de Steenweg op Ukkel. Dus daarmee is het eerste deel van uw vraag beantwoord. Dus intussen tijd zullen we... zal u nog eventjes moeten volhouden, maar u weet dat op 1-7 die bus terugrijdt waar dat hij vroeger reed.
Hoe dat we, ik had graag de twee dingen, ik zeg nog eens ik, wij hadden graag de twee dingen gekoppeld en meteen ook een oplossing gevonden voor de CEDER. Nu, we hebben nog wel eventjes, het dienstencentrum is er nog niet vandaag. En het criterium is dat we op de dag dat het geopend wordt een oplossing moeten vinden. En dat, daar wil de lijn ook met ons verder over nadenken. Maar bon, dat zou ons te ver leiden en de bewoners zitten op hete kolen. En ik snap dat ook wel door hoe dat de bussen vandaag door hun straat rijden in niet aangepaste wegen. Dus moesten we het eerste oplossen. Ik had ze graag allebei tezamen opgelost. Maar bon, ik denk dat het voor de bewoners hier allemaal het belangrijkste dan gezegd heeft. Op 1 juli gaat de bus terug op de steden rijden. Voilà, dank u wel.
Prima, dank u wel. Dan kunnen we de gemeenteraad hierbij afsluiten en verder gaan met de OCMW-raad. Eerste puntje van de OCMW-raad, de notulen van de raad van 24 april. Heeft iemand vragen of opmerkingen? Iedereen daarmee akkoord? Dank u wel. Dan hebben we gewoon nog twee algemene vergaderingen die terugkomen uit de vorige gemeenteraad. Creat Services, de algemene vergadering van 18 juni. De agenda en de vertegenwoordigers, mevrouw Dolonje en meneer Lerminio. Ik neem aan dezelfde stemming als daarnet bij de gemeenteraad. Prima. En dan het laatste puntje van de openbare raad. De algemene vergadering van Haviland op 19 juni. Mevrouw Maas en als plaatsvervangster mevrouw Bosmans. Dat is dan.